Ja, hè?
Dames en heren, wilt u zo vriendelijk zijn weer plaats te nemen, zodat we kunnen beginnen met de vergadering. Nou, zo enthousiast is onze griffier dat hij er 6 voor rent.
Zo fijn, ja. Dat weet ik.
Goedenavond, welkom bij de oordeelsvormende vergadering van vandaag 28 augustus. Mijn naam is Trix Vissers en ik mag vanavond deze vergadering voorzitten. De agenda heeft u, niet hier, die heeft u allemaal ontvangen en kunt u instemmen met de voorliggende agenda? Of wilt u nog iets wijzigen? Nee, dan is hij bij deze vastgesteld. Ik heb even een korte mededeling. Bij deze oordeelsvormige vergadering is het de bedoeling dat u vanuit uw rol als volksvertegenwoordiger en met de verworven kennis en inzichten hardop als fracties nadenkt over belangen, afwegingen en pro's en contra's rondom soms lastige keuzes die gemaakt moeten worden. En als het goed is, heeft u de feitelijke vragen al beantwoord gekregen. De vergadering is dan ook niet bedoeld om vragen te stellen over het voorstel, maar om er iets van te vinden. Mocht u echter toch nog vragen hebben, dan het verzoek om deze zoveel mogelijk na de vergadering per e-mail te sturen aan de griffier. En u ontvangt dan uiteraard zo snel mogelijk bericht. Voor deze vergadering is 3 kwartier uitgetrokken. We zijn natuurlijk al 1 kwartier later begonnen. En als voorzitter is het mijn taak om de tijd te bewaken. Maar als u aan alle agendapunten voldoende tijd wil besteden, dan is het ook uw eigen verantwoordelijkheid om efficiënt met de tijd om te gaan. Omdat we altijd zeggen, het duurt allemaal veel te lang, hoop ik dat u daar zelf ook een beetje rekening mee wilt houden. Dan gaan we naar punt 3 van de agenda. Het raadsvoorstel evaluatie Goorlen aan de Slag 2017. Op basis van Goorlen aan de Slag voert de gemeente Goorlen beleid op basis van de participatiewet om mensen aan de slag te krijgen. Ieder jaar wordt het beleid geëvalueerd. Voorgesteld wordt het beleid voor te zetten, inclusief de extra inzet die we daarvoor gebruiken. Aan wie mag ik het woord geven? Oh ja, ik kan niet zien. Ik zie het gewoon niet. Meneer De Laat. Mevrouw Vins. Dan begin ik bij de heer Schelkens.
Ja, dank u voorzitter. We hebben de resultaten. De opmerking die we eigenlijk hebben is over het wijzigen van de doelstellingen. Dus wij zijn helemaal eens dat de doelstellingen dat wordt aangepast. Want door de instroom en uitstroom met de bestaande doelstellingen, dat is toch heel lastig te meten. Wij vinden het goed dat de doelstellingen zullen worden aangepast. Dat was het eigenlijk wel.
Nou, dank u wel. Meneer De Laat.
Dank u wel, voorzitter. Ja, u zei net dat we geen vragen mogen stellen, maar om tot een oordeel te kunnen komen, denk ik dat er toch wel vragen gesteld moeten kunnen worden.
Het zijn de technische vragen die al gesteld hadden moeten worden in principe. En natuurlijk, als er dringende vragen zijn, is daar enige tijd voor. Mm-hmm. Maar in feite stelt u de technische vragen vooraf.
Nee, oké, dat is me duidelijk. Maar ik had de indruk dat u zei, er mogen geen vragen gesteld worden, u moet een oordeel geven. Ja. Maar dat heb ik dan niet helemaal goed begrepen. Ik had een vraag over, er wordt genoemd van mensen worden begeleid tot werk of tot vrijwilliger. In hoeverre is het vrijwillig? Als iemand heel de cursus gevolgd heeft en er wordt gezegd van, nou je moet als tegenprestatie vrijwillig werk gaan doen en die persoon wil dat niet, heeft dat invloed op zijn of haar uitkering? En in hoeverre is het dan nog vrijwillig? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. Mevrouw Kriens.
Dank u wel, voorzitter. Ik wou heel kort even inzoomen op de statushouders. We zien dat er 111 personen hier genoemd worden. En dat we met 73 personen in gesprek zijn en dat er 49 goed in beeld zijn. Dat houdt dus in dat er ook pakweg 60 niet zo goed in beeld zijn nog. En mijn zorg is van, hoe gaat het met die mensen? Kunnen ze aarden? Doen we voldoende aan de behoeften die zij nodig hebben, zodat ze niet vereenzamen en eventueel in een depressie terechtkomen of wat dan ook? Dus dat waren mijn mijmeringen rondom de statushouders. En ik vroeg me ook af of er nog signalen vanuit het COA zijn dat er meer mensen komen op termijn. Maar ja, dat is weer een vraag, dus die zal ik dan maar niet stellen.
Dat was het, mevrouw Kriens. Dank u wel. Mevrouw Eikelenboom.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil even reageren op mevrouw Kriens over de statushouders. Laatst vroeg een statushouder aan mij van, als ik mijn inburgeringsexamen heb gehaald, ben ik dan ingeburgerd? Als je alles weet over de 80-jarige oorlog, dan ben je nog lang niet ingeburgerd, kan ik je zeggen. Goed, ik kom nog. Ik wil nog wat vragen stellen. Goorlen heeft circa 350 bijstandsgerechtigden. En 33 mensen daarvan zijn doorgestroomd naar een betaalde baan. Die deden dus mee aan Goorlen aan de Slag. Maar zijn er daarnaast ook mensen die zelfstandig betaald werk hebben gevonden? Of is het totaal 33 mensen? En ik wilde ook graag weten hoe Goorlen doet in vergelijking met de gemeentes in de regio. Zitten wij qua uitstroom onder het gemiddelde, boven het gemiddelde of op het gemiddelde? Ik heb even geen flauw idee daarvan. En dan heb ik nog een vraag over de diverse trajecten waarbij mensen werken zonder loon. Social return, werkervaringsstages, noem maar op. Is er aan de periode van gratis werken, is daar een limiet aan verbonden? Want ik hoorde namelijk laatst iemand vertellen dat hij al 8 maanden werkt zonder een salaris te ontvangen. Nou, dat vond ik best wel heel erg lang. En de SP zou graag een overzicht willen hebben van al die projecten van werken zonder loon. Ja, hoe lang werken mensen inderdaad in zo'n traject? Hoeveel uur per week gedurende hoeveel maanden? En ook wat betreft de werkgevers, hoe vaak maken zij gebruik van mensen die gratis werken voor dezelfde functie, zeg maar? Daar zouden wij graag een overzicht van willen ontvangen. Tot zover.
Dank u wel. Mevrouw Immink, misschien kan ik het woord het beste even aan u geven om de vragen te beantwoorden.
Ja, dank u wel. Dan begin ik de omgekeerde volgorde. Dan begin ik bij mevrouw Eikelenboom. Mevrouw Eikelenboom, u stelt in feite allemaal technische vragen nu. Dus met uw goedkeuring krijgt u die schriftelijk beantwoord. En zover de laatste vraag betreft, wat gaat waar u zegt van werken zonder loon. U bedoelt denk ik werken met behoud van uitkering. Wat we daarvan kunnen antwoorden, dat weten, dat kunnen we u op papieren laten toekomen. Dat was denk ik de antwoord op de vragen van mevrouw Eikelenboom. Dan mevrouw Kriens. Die spreekt haar zorg uit rondom de statushouders van 111 personen we nu in de uitkering hebben en 60 personen volgens de gegevens niet goed in beeld zijn. En u vraagt zich af, aarde deze vergunninghouders, hoe gaat het met ze? Nou, ik kan u vertellen dat die zorg die u heeft, die delen wij ook. En dat betekent dat wij in september... of begin oktober bij u terugkomen met een raadsvoorstel waarin wij u vragen om geld beschikbaar vrij te stellen voor intensivering van deze trajecten waarin wij vergunninghouders die hier soms al een aantal jaar zitten scherper in beeld kunnen hebben en waar het in feite om gaat. En dat zijn de cijfers die het CBS ook heeft aangegeven, dat een verdiepingsslag echt nodig is, omdat het blijkt uit de cijfers die zij hebben dat maar een hele kleine groep vergunninghouders echt in staat is om te participeren. En dat dus werk, maar ook participeren in de samenleving. Ja, de vraag die ik u binnenkort ga stellen is inderdaad om meer geld ervoor te genereren, omdat we anders echt te maken gaan krijgen met een groter percentage migranten die aan de onderkant van onze samenleving blijven. En dat is het laatste wat wij met z'n allen willen. Dus dat is de antwoord op de zorg, die vraag die ik u kan geven. De verhalen over de COA, de signalen. Ik heb op dit moment geen signalen van COA ontvangen dat er gewoon nu meer vergunninghouders op dit moment aankomen of grote groepen vluchtelingen, asielzoekers. Meneer De Laat, die heeft een vraag rondom vrijwilligers. In hoeverre een vrijwilliger, iemand die op dit moment in een uitkering zit, wordt gevraagd vrijwilligers te werken doen wanneer het nog echt vrijwillig is. Dat zijn de gesprekken die wij met inwoners hebben die in de bijstand zitten. Daaruit blijkt toch dat er een groep inwoners zijn die gewoon niet in staat zijn om aan betaald werk te komen, maar wel gewoon heel graag op een of andere manier willen participeren in de samenleving. En op die groep steken we in om te kijken wat er voor hun mogelijk is, dat zij zoveel mogelijk kunnen participeren door middel van vrijwilligerswerk. En daarmee hebben we wel het uitgangspunt dat vrijwilligerswerk nooit betaald arbeid mag verdringen. Maar dat hebben we in het verleden ook al een aantal keren aangegeven. En hoeverre vrijwilligerswerk dan vrijwilligerswerk is, we hebben volgens mij nooit aangegeven dat mensen verplicht vrijwilligerswerk moeten doen. Daarnaast zijn er ook een aantal mensen waarvan je nooit mag verwachten dat zij gewoon enige aandeel in in deze vorm van participatie kunnen hebben. Want soms kun je niet blijven drukken op of dwingen dat mensen hun eigen kracht moeten gebruiken wanneer ze dat niet hebben. Die groep is er namelijk ook. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, wethouder. Wie wil nog reageren? Neem me niet kwalijk, mevrouw van Brederode. Gaat uw gang.
Ik heb een vraag en die vraag ligt eigenlijk in het verlengde van wat er toch wel een beetje gezegd wordt. We hebben een uitbreiding, formatieuitbreiding is er geweest vanuit de landelijke overheid gesubsidieerd om de statushouders meer beter te ontwikkelen. Dat voor hun, dat is tijdelijk, daar was geld van overgebleven, 75.000 euro. Dat is nu overgedragen naar het volgende jaar, 2019. En nu is eigenlijk de vraag, is dat geoormerkt geld? Is dat nog steeds voor die tijdelijke functionaris die gebesteed is? Of zijn we al aan het voorparticiperen in de volgend jaar van de begroting, dat we dus die dan als vaste persoon krijgen in de organisatie? Snap je hem? Omdat je zo kijkt.
Ja, ik snap hem. Ik ga kijken of ik hem kan beantwoorden. Als ik het niet helemaal goed heb, dan krijgt u het alsnog schriftelijk beantwoord. Want ik vind het een vrij technische vraag. Naar mijn weten is dat geoormerkt geld. Omdat wij inderdaad vanuit de Rijksoverheid ten behoeve van de integratie van vergunninghouders extra financiële middelen hebben gekregen. Daarvan hebben we nog geld over en tot en met 2019 genoeg. Dus daaruit putten we. Maar de vraag is aan u of u daarmee eens bent. Omdat dat namelijk een bevoegdheid van de raad is. Anders had het college dat beslist.
Dank u wel, wethouder. Wie wil nog reageren op de antwoorden van de wethouder? Meneer Schellekens? Verder nog? Meneer Schellekens?
Ja, ik had eigenlijk toch nog een vraag. Want er wordt een analyse gemaakt van de doelgroepen. En er wordt geconstateerd dat er voor ongeveer 70 personen, even kijken, wat stond daar, of weinig perspectief is. En dat er dan een doelgroep van ongeveer 300 personen overblijft. En waarvan 200 personen, ongeveer wordt gezegd, ja, die kunnen doeltreden 4, 5 of 6 halen. Dan blijft er dan een groep over van 100 personen waarvan dat die wel perspectief hebben, maar van wordt gezegd, ja, die kunnen doeltreden 4, 5 en 6 niet halen. Maar wat gaan we met die personen doen, met die groep van 100?
Mevrouw Emmink.
Dank u wel, voorzitter. Het gaat hier om de evaluatie voor Goorlen aan de Slag. En de evaluatie is gestoeld juist op de doelgroep die op de participatieladder 4, 5 of 6 kunnen halen. Dus daarop is Goorlen aan de Slag gestoeld. Mensen die binnen een jaar op een of andere manier kunnen stijgen op de participatieladder. Het zij via onbetaald werk, betaald werk met ondersteuning of betaald werk. Dus daarom is hierin alleen maar gesproken over die doelgroep. Dan erbij komt dat de participatieraad heeft gereageerd, ook op Goorlen aan de Slag, en heeft als extra aanvulling meegegeven, goh, kijk ook naar de mensen die aan de onderkant van de participatieladder zitten en neem het mee in de volgende keren wanneer je gaat evalueren. En dat vonden wij gewoon een uitstekend idee, dus dat gaan we nu doen. We gaan die doelgroep beter in beeld brengen. Daarom willen we niet zeggen dat we ze op een hoger niveau van de participatieladder kunnen krijgen, maar hebben ze wel meer in beeld. Voor zover we dat nu niet hebben, want nu hebben we gewoon een heel groot gedeelte van die groep wel in beeld wanneer het gaat om WMO-voorzieningen of om minimabeleid of om andere redenen. Maar dan kunnen we in ieder geval integraal beter bekijken hoe het ook met deze doelgroepen zitten die gewoon lager op deze ladder zitten. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Emmink. Dan wil ik eigenlijk dit agendapunt afsluiten als u geen dringende vragen meer heeft hierover. En dan zal de wethouder de vragen beantwoorden van mevrouw Eikelenbomen die gesteld zijn. En ik, wat zeg je?
Voor zover bekend.
Voor zover bekend. En ik meen te proeven dat er bij de besluitvorming straks niet al te veel problemen zullen ontstaan. Mocht dat wel zo zijn of wilt u wijzigingen aanbrengen, dan gelieve dat tijdig in te dienen. Dan gaan we over naar agenda punt 4. Raadsvoorstel toename kosten regiovervoer. Met de gemeente in Hart en Brabant werken we samen voor de inkoop en uitvoering van het leerlingenvervoer. De kosten voor het WMO, vaakafhankelijk vervoer, de regiotaxi en leerlingenvervoer vallen hoger uit. Voor 2018 gaat het om €223.000 extra. En er wordt ingeschat dat het in 2019 €194.000 en in 2020 om €144.000 extra gaat. In het voorstel wordt aangegeven dat maatregelen getroffen worden om forse stijging weer te matigen. Wie van u mag ik het woord geven?
Ik zou ook graag het woord willen, voorzitter. Van de Brekel.
Dat mag. De Brekel. Dan begin ik met mevrouw Van Brederode.
Mijn vraag is eigenlijk gericht op het feit dat we erg laat pas betrokken zijn bij de grote overschrijding. Dat is eigenlijk gewoon, daar heb ik toch te weinig inzicht in van hoe het of zo heeft kunnen komen dat we dat pas zo laat hebben gehoord. Daar wil ik eigenlijk toch wel graag van de wethouder wat van weten. Ik ben mijn vraaglijstje even kwijt, dus ik stop even hier en ik kom dadelijk wel terug.
Dank u wel. De heer Van der Brekel.
Dank u wel, voorzitter. Nou, ik lees dat de toename van kosten komt door een combinatie van factoren. Ik zou toch eigenlijk willen weten, wat zijn de belangrijkste factoren? Ik heb een lijstje gezien van oorzaken, maar ik zou dat toch eigenlijk willen weten. En dat u nu geld uit het sociaal domein, in het geval huishoudelijke ondersteuning haalt, gaat dan niet ten koste van deze voorzieningen. En waarom hebben we daar ieder jaar ook zoveel geld over? Maar dat is niet vaak van u. Kunnen we ook andere posten aanwenden? Dat zijn mijn vragen.
Dank u wel. De heer De Laat.
Dank u wel, voorzitter. Ja, op zich zijn wij het eens met de maatregelen. Want we moeten zeker zien te voorkomen dat er bedrijven failliet gaan. Het is gewoon, we moeten ook voor zorgen dat de chauffeurs die voor die bedrijven werken ook een goed loon hebben en goede sociale voorzieningen. Kijk, toen destijds Thebe de failliet ging met de thuishulpen. Die mensen hebben allemaal een andere baan gevonden, maar wel voor 12,5% minder en heel veel opgebouwde rechten verloren. Dat moeten we zeker zien te voorkomen. In een stuk worden diverse bedragen genoemd. Alleen in het voorstel op zich zie ik geen enkel bedrag genoemd. Komen die bedragen nog in het besluit te staan of wordt carte blanche voor het college? Tot zover, voorzitter.
Dank u wel. De heer De Jonkheer.
Daar heel even een vraag terugstellen. Er staan geen bedragen in, maar over welke bedragen hebben we het dan?
Ik kan een stukje financiering wel voorlezen. Maar in een stuk is een heel alinea gewijd aan financiering, financiën. De heer Van der Brekel noemt ook al 223.000 extra uitgaven 2018, 29.000 tot 79.000 in de jaren daarna. Alleen in het besluit op zich staat geen enkel bedrag genoemd. En normaal gesproken, als wij een besluit nemen, staan daar de bedragen ook bij. Voor Goorlen aan de slag, in het uitbesluit zou ook een bedrag genoemd, wat er meer uitgegeven gaat worden. En in bij dit besluit staat geen enkel bedrag genoemd. Dat vind ik vreemd.
Maar voorzitter, het voorstel wordt geacht door deel uit te maken van besluit. Er staat toch dat wat daarvoor genoemd is, dat geacht wordt daar te staan. Dat is toch altijd zo. Zowel het voorstel als de beraadslaging worden toch geacht daarvan deel uit te maken. Als wij hier een mondeling amendement overeen komen, wordt dat toch ook geacht daarvan deel uit te maken. hoeft het nog
ik stel voor
in het besluit te staan.
Dat we dit op een ander moment bespreken. Dan heb ik nog de heer De Jonker.
Ja, we zitten hier om er iets van te vinden. Het belangrijkste punt, naar aanleiding van het voorstel, is in feite dat er op geen enkele manier een of andere vorm van garantie geregeld is dat de bedragen in de komende periode niet weer sterk zullen afwijken van wat er begroot was. En er wordt begonnen met het feit dat er gerelateerd wordt wat de doelstellingen herhaald zijn. De doelstelling was kanteling. En de doelstelling was efficiënter vervoer, leidend tot kostenbesparing. Wat je feitelijk ziet is dat we nu een begrotingsaanpassing krijgen op basis van een actuele werking van de regievoering in combinatie met de uitvoering van het vervoer, die ertoe leidt dat er in feite geen enkele vorm van regie gevoerd wordt. Er is geen flexibiliteit geregeld in de tijd om aan te passen aan het volume van de vraag. Dat kun je zien uit de overschotten op de verschillende uurbalansen, zeg maar, die in de rapporten staan. Er is niet geregeld dat er tijdig informatie teruggekoppeld is naar bijvoorbeeld de gemeente Hoorle over die kostoverschrijding en wat ze daaraan zouden doen. Kortom, iedere vorm van regie ontbreekt in de manier waarop de dienst op dit moment georchestreerd is. En in die zin denk ik dat bij dit voorstel ook zou moeten komen, veel concreter, hoe we als gemeente Hoorle grip kan krijgen op dat proces.
Oké, dank u wel. Ik denk dat ik beter even de wethouder het woord kan geven. Hierop.
Dank u wel, voorzitter. Eerst een vraag van mevrouw van Brederode. Waarom zo laat geïnformeerd? In juni 2017 is die nieuwe manier van werken van start gegaan. En het heeft een tijd geduurd voordat wij zagen dat er overschrijdingen plaatsvonden. En in ik ben er niet bij geweest, dus ik moet even van horen zeggen. In februari 2018 wisten we dat er een budgetoverschrijding aan stond te komen. Maar we wisten op dat moment nog niet precies hoeveel dat die zou zijn en waarom dat we daar last van hadden. Dus dat hebben we eerst uitgezocht. Dat is ergens in mei, eind mei 2018 voor de eerste keer duidelijk geworden. En daar heb ik op het moment dat we daar in ieder geval bestuurlijk over hadden gesproken, in juni 2018 over gerapporteerd. Op dat moment was er geen tijd meer om dit stuk nog in de gaten te behandelen. En daarom zitten we er nu pas in september over te praten. En ik vind dat ook laat. En ik had het liever anders gezien. Maar ja, voor een deel ben ik daar ook mee met dat feit geconfronteerd op het moment dat ik het oppakte. Meneer Van Breken, wat zijn de belangrijkste factoren? Ik denk dat er een rapport bij zit. Dat heeft overigens ook al bij de raadinformatie gestaan welke factoren dat zijn. En als ik naar dat verhaal kijk van een beetje een afstand, dan is het voor mij makkelijk, want ik had die afstand. Dan komt het bij mij heel erg over, een ongeluk komt nooit alleen. En als er dan meerdere ongelukken gebeuren, dan versterken ze elkaar. En welke van die ongelukken die we allemaal achter elkaar hebben gehad, nou de meest belangrijke bijdrage heeft geleverd aan die overschrijding? Ja, ik weet het niet. En ik ben er ook niet blij mee, maar we gaan wel ons best doen om daar iets aan te doen. Dan meneer De Laat, waarom staan er geen bedragen in het raadsbesluit? Het raadsbesluit maakt de raadsbeslissing maakt onderdeel uit van het hele stuk en de bijlagen die daarbij staan, bij zitten. En ik denk dat daar de bedragen voldoende duidelijk in staan. En dan als laatste de opmerking uit de pak. Sorry, ik kan van hieruit uw naam niet lezen. Meneer De Jonker, dankjewel. Dat gebrek aan regie dat er in het begin is geweest, is voor mij ook een belangrijke zorg. En wat dat betreft deel ik uw zorg. Overigens moet ik er wel bij zeggen, dit voorstel zit ook een programmaplan waarin in ieder geval een aantal richtingen worden aangegeven waarin we dit probleem gaan oplossen. Onderdeel van het hele leerlingenvervoer is de regiecentrale waar die informatie uit moet komen. En die hadden we nog niet op het moment dat we last kregen van die budgetoverschrijding. Op dit moment krijgen we die informatie wel en we zijn dus ook drukdoende om op verschillende manieren ervoor te zorgen dat die kosten omlaag gaan. Je moet je alleen één ding heel erg goed realiseren. Dat is dat we in het verleden, en dat is ook een opmerking die meneer De Laat heeft gemaakt, we hebben die taxivervoerders tot op het bot uitgekleed en eigenlijk misschien nog wel verder. Dus we hebben die knop van kostenbesparing hebben we lam gedraaid. En dat zien we dus nu ook in de prijzen die we betalen, want die tarieven zijn aanzienlijk omhoog. Dat betekent dus dat we het ergens anders vandaan moeten halen. En dat ergens anders vandaan halen is het slimmer organiseren. En daar zijn we op dit moment mee bezig om dat in te richten. En dat staat in het programmaplan. Daar hebben we 6 sporen voor. Nou ja, dat hebben we allemaal zelf kunnen lezen.
Mag ik er even op terugkomen?
Dank u wel, wethouder, meneer De Jonkheer.
Sorry. Ja.
Gaat u.
Ik denk dat een van de essentiële punten zijn in feite 2 vormen van regie. De manier waarop de gemeentebesturen grip hebben op het regieproces, waardoor er veel sneller informatie doorkomt. En de vraag is dat goed geregeld? En de regiegroep zelf van, wat je ziet is dat de contracten die zijn voor een jaar vastgelegd, terwijl je in je uitgangspunt hebt gedefinieerd, we moeten kunnen meegroeien met de vraag. Dus de manier van contracting is gewoon onaangepast aan het ingroeiproces. Dat soort basisdingen, dan denk ik van ja, iemand moet daar gewoon op sturen. En dat zou je verwachten dat dat geregeld is, nu met de nieuwe situatie. Maar tot dusver, hoor ik jou je zorgen uiten, maar nog geen definitieve antwoord. Dus in die zin van, is het wel de vraag van, wat kunnen we op dat vlak doen?
Wat we daar in ieder geval op gedaan hebben, en dat is in de fase hiervoor onvoldoende gebeurd, is dat we onvoldoende kort hebben gestuurd op die taxicentrale, of op die regiecentrale, zo moet ik hem eigenlijk noemen. Daar zijn maatregelen opgenomen dat we dat wel gaan doen. Want een van de oorzaken is ook dat er te veel leegloop is geweest. Dat je onvoldoende flexibel kon bewegen. Nou, daar zijn wel degelijk maatregelen op getroffen. En voor een ander deel zullen de maatregelen ook hier in huis getroffen moeten worden. Waarin wij veel strakker kunnen sturen op de manier waarop mensen deze vorm van vervoer inzetten. Want ook daar hebben we een aantal inefficiënties gezien. En ook daar gaan wij van hieruit ook wat korter op zitten.
Dank u wel, wethouder. Wil iemand anders nog een vraag stellen aan de wethouder of hierop reageren?
Ja. Ja, voor de tweede termijn dan.
Ja.
Is dat het? Ja, nou, dat is goed. Ik had nog een vraag gesteld over waar we het geld vandaan halen. Uit het sociaal domein. En hier gaat het over de huis ook ondersteunen. Ik had dan die kosten van die voorziening. En ik had ook nog een vraag van, kunnen we ook andere posten aanwenden? Dat gaat echt over fluit. En de wethouder zei van, het kost meer. Ook misschien vanwege de kwaliteit. Dat is een goed punt, want de laatste jaren was het bijna niks. Het was een laag budget. En ik heb nog een vraag van, de regie wordt gedaan door een ander bedrijf dan het vervoer. Dat is een aanbesteding apart gedaan of samen gedaan. Zorgt dit niet voor een hogere en extra kosten? Was de splitsing dan wel zo verstandig?
Dank u wel, heer Van der Brekel. Heeft iemand anders nog, meneer De Jonkheer? Meneer De Laat? Meneer De Laat? Meneer Van Oosterwijk? Meneer De Laat.
Dankjewel. Ja, ik noemde net dat in besluit niet staan. Nou, ik neem dan aan dat het onderliggende stuk ook goed is. Maar daar staat niet echt duidelijk in omschreven. Dat is gewoon echt een weerwaar van getallen. We gaan ervan uit. Maar het kan meer worden, het kan minder worden. Een vorige collega raadslid van CDA, de heer Poos, die was daar heel erg keen op. En ja, deze wethouder blijkbaar niet. Dus misschien dat er meer duidelijkheid geschept kan worden over welk bedrag het eigenlijk precies gaat, maar ook schriftelijk. Tot zover, voorzitter.
Dankjewel. Meneer de Jong, heren.
Nog één punt. De eerste doelstelling was de kanteling. En dat betekent het feit dat mensen meer gebruik moesten maken van normale vervoermiddelen of van andere vormen van ondersteuning. Als je in de modellen kijkt, had Hoorle de situatie dat 34% van de populatie afgedaan zou kunnen worden, zeg maar, ten opzichte van veel lager percentages van de andere gemeenten die in de regio zitten. Dat betekent dat als je kanteling goed voor elkaar hebt, dat in principe het aandeel van de kosten voor Hoorle relatief zou moeten dalen ten opzichte van de andere gemeenten. En mijn vraag is, wordt op dat soort punten ook gekeken of wij goed bezig zijn?
Dank u wel. Meneer Van Oosterwijk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoorde net tijdens de presentatie van de buurhap, dacht ik, van een van de afdelingshoofden, dat de kwaliteit van het vervoer omhoog is gegaan. Ik kijk even naar rechts of de dienstdoend wethouder dat ook heeft gehoord. Zou de conclusie dan ook niet gewoon rechtvaardigd kunnen zijn dat we die kwaliteit dus nu ook met z'n allen gewoon aan het betalen zijn? Als het antwoord daarop ja is, dan is het natuurlijk eigenlijk wel merkwaardig, want we hadden ons dat niet ten doel gesteld. We hadden namelijk ons vooral ten doel gesteld om de kosten naar beneden te brengen, efficiënter te werken. En eigenlijk een diametraal ander effect treedt op dan we voorzien hadden. Nog even los van de vraag wat je daarvan van vindt. Als je dan verder is het ook ernstig de vraag of je daar nog in bij kan sturen. Op het moment dat dit tot gevolg heeft gehad, wat is dat daarin dan te voorzien voor de toekomst? Dat is mijn vraag aan u.
Dank u wel. Wethouder Poos, aan u het woord.
Dank u wel. De vragen van meneer Van der Brekel. Ja, dit gaat uit het sociaal domein, maar daar hebben we ook binnen het sociaal domein de middelen voor, want anders hadden we het niet op deze manier voorgesteld. En als u als raad besluit om dat uit een andere pot te halen, dan staat u dat vrij. Maar ik zou het even niet aanraden, want we hebben daar deze dekking voor gevonden. Want budgetrecht ligt bij de raad, maar wij stellen voor, halen daaruit. Want daar, ja, het is ook WMO. Ja.
Wethouder Immink.
Ja, misschien kan ik, dank u wel voorzitter, beter aanvullen over de vraag van meneer Van Brekel rondom hulp bij het huishouden. Want u spreekt de zorg uit dat u bang bent dat het ten koste gaat van de kwaliteit en van hoeveelheid ondersteuning die we daar geven. Nou, ik kan u verzekeren dat dat niet zo is. Want wat is nou het geval? Dat heeft u bij een aantal jaarrekeningen van mij zelf ook al een aantal keren kunnen horen. Namelijk dat wij al jarenlang een te groot ramen voor het hulp bij het huishouden. Dat betekent dat we eigenlijk sinds 2015 zeer zeker structureel geld overhouden wanneer het gaat om hulp bij het huishouden. We hebben met z'n allen de afspraak gemaakt dat wanneer je ergens een sociaal domein geld overhoudt en je komt ergens anders tekort, dat je gewoon eerst kijkt in hetzelfde domein waar je het kunt oplossen met elkaar. En daar is op dit moment hulp bij het huishouden heeft gewoon een overschot volgens de raming die we nu hebben. En dat betekent dat we dat doorsluizen naar tekort wat we hebben wanneer het gaat om doelgroepenvervoer. Dus het blijft in hetzelfde domein.
Dank u wel, wethouder. Wethouder Poos, wilt u nog iets aanvullen of een antwoord geven op de overige vragen?
Ik ga even antwoord geven op de overige vragen. Meneer, later ga ik daar schriftelijk op antwoorden. Dat het, en dat zal ik ook aan de rest van de raad toesturen. De vraag van de heer de Jonkheer. Wij gaan, als wij erin slagen om het meer efficiënt te doen dan de anderen, dan komt dat ten goede van Hoorle en niet alleen ten goede van de hele pot. Want als de tarieven hoger zijn, dan betalen we dat met z'n allen. Maar als wij minder gebruik maken als goochelen van de voorziening, betalen wij ook minder. Dus het is niet zo dat de winst die wij boeken over de rest wordt uitgesmeerd. En dan de vraag, opmerking van de heer Van Oosterwijk. Ja, de kwaliteit is beter geworden en dat is voor een deel ook beter geworden omdat we het beter georganiseerd hebben. Want in het verleden was het zo dat als je gebruik wilde maken, met name vanuit de WMO van dit vervoer, dat je sprak over hele lange aanrijdtijden, dat mensen heel lang moesten wachten op die taxi, omdat we het nu beter organiseren, waardoor we ook in de toekomst, dat is de doelstelling, ook meer efficiënt op die flexibiliteit kunnen leveren en meer efficiënt op de vraag kunnen inspelen. Dan moet je dus ook beter weten wat je vraag is en dan moet je daar ook beter op kunnen participeren. Dus de kwaliteitsverbetering die we hebben gerealiseerd is mede een gevolg van de efficiëntieverbetering die we ook willen gaan realiseren. En ja, we betalen op dit moment meer voor het vervoer omdat we naast alleen maar de kostenbesparing ook een aantal eisen ten aanzien van de kwaliteit van het vervoer hebben gesteld. Bijvoorbeeld, we hebben een aantal duurzaamheidseisen gesteld. Dat is een van die redenen ook geweest dat die kosten zijn omhoog gegaan. Dat hadden we ook niet kunnen doen. We hadden ook kunnen zeggen, jongens, rij maar lekker allemaal met een diesel, maar dat hebben we niet besloten. En om, precies om dat soort dingen te doen, zijn die kosten ook omlaag gegaan, omhoog gegaan. Wat we wel willen gaan doen, is niet zozeer aan de prijscomponent sleutelen, maar veel meer aan de vraagcomponent om de kosten omlaag te krijgen. Daar zit op dit moment de doelstelling om een totale kostendaling van dit vervoer te realiseren. Zoals ik zeg, aan de hoeveelheidcomponent en niet aan de prijscomponent.
Dank u wel, wethouder. Eigenlijk wil ik dit agendapunt afsluiten of u moet nog een dringende vraag voor de wethouder wellicht hebben. Nee? Nou, de wethouder heeft toezegging gedaan de vragen schriftelijk te beantwoorden. En of er verder nog veel vragen zullen zijn in de besluitvorming, kijk even naar de grafier. Denk je dat er nog veel vragen zijn?
Nee, denk ik niet. Ik denk dat het goed is.
Wij denken niet. Dan gaan we nu over naar punt 5. Raadsvoorstel verordening kwaliteit vergunningsverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht. Om de kwaliteit van de uitvoering van de taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving van het omgevingsrecht te borgen, is een wet VTH opgesteld die de gemeente opdraagt om via een verordening uniforme kwaliteitseisen te stellen voor de uitvoering van deze taken. Door deze verordening vast te stellen voldoet de gemeente Goorlen aan de wettelijke plicht. Wie van u mag ik het woord geven?
U mag mij ook het woord geven.
De heer Van Oosterwijk. Mevrouw. De heer De Laat. Modin. De heer Van de Brekel. De heer De Hooy. De heer Van Oosterwijk. De heer Van Oosterwijk.
Ja, dankjewel, voorzitter. Het is niet de eerste keer dat we hier op deze plek bij elkaar zijn om over deze voorgenomen verordening te spreken. Een jaar of twee geleden hebben we daar al uitgebreid bij stilgestaan. Toen heeft die verordening het niet gehaald. Met name omdat het onduidelijk was welk maatschappelijk probleem deze verordening nou op zou gaan lossen. Het is natuurlijk hartstikke leuk dat de gemeente Goorlen zichzelf verplichtingen oplegt op het gebied van aantallen, competenties, deskundigheid van medewerkers die dan op dat VTH-gebied werkzaam zijn. Maar onze vraag was en is nog steeds, welk maatschappelijk probleem lossen we hier nou mee op? En ik ga het proberen te illustreren met een voorbeeld dat bij de ingekomen stukken zit van de besluitvormende raadvergadering die volgt op deze bijeenkomst. Daarin, die brief is overigens achter de inlog, dus die is niet openbaar toegankelijk. De briefschrijver geeft aan dat hij meerdere keren contact heeft gezocht met de gemeente, ook nadat hij een brief had gekregen leesjes te moeten betalen. Heeft aangegeven dat hij dat vreemd vond. Nou, en dat eilt een aantal keer door. Bottomline van het verhaal is, iemand heeft 4 keer een brief geschreven en nog nooit een antwoord gekregen. Mijn vraag aan het college is, kunt u mij uitleggen hoe deze verordening ervoor gaat zorgen, via welk mechanisme gaat deze verordening ervoor zorgen en binnen welke termijn, dat dat soort brieven niet meer onze kant op komen? Want op dat moment voorziet namelijk deze verordening in ons, wat ons betreft wel in een maatschappelijke behoefte. En als u dat kan, nou, dan vindt u ons zeker aan uw zijde met deze verordening.
Dank u wel. Mevrouw van der Hout.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb de vorige keer niet meegemaakt, maar ik heb het even teruggekeken. Ook nu vind ik, ondanks de toelichting die erbij zit, nog steeds een redelijk onduidelijk stuk. De vragen die ik heb er twee. Kan de wethouder toelichten, inzettend op dienstbaarheid uit het bestuursakkoord, dat u in de verordening wil inzetten op het minimaal bodemniveau? Die kan ik niet helemaal plaatsen. En daarnaast, hè, we hebben de buurrap gehoord dat we een heel grote post inhuur hebben. En ook op technische functies, en volgens mij zitten die ook in dit domein. Kunnen we misschien niet beter meer taken bij de omgevingsdienst wegleggen? Dat was het.
Dank u wel. Meneer De Laat.
Nou, ik sluit me aan bij de heer Van Oosterwijk. Wat lossen we hier mee op? En in het besluit staat op een gegeven moment gehoord gedeputeerde staten. En daar kan ik niet zo goed plaatsen, die zin. Dus zeg mij het besluitraad van de gemeente gehoord. Ik lees het voorstel. Ik let op artikel hup de pup. En dan staat er gehoord gedeputeerde staten, punt, komma. En die zin kan ik niet zo goed plaatsen. Misschien dat de wethouder daar wat verduidelijking over kan geven. Tot zover.
Dank u wel, mevrouw Moulin.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het stuk maak ik op dat wij als gemeente de afgelopen 2 jaar hebben doorgebracht zonder verordening. En dat dat wellicht in strijd met de wet zou zijn. Ik hoor graag van de wethouder of dat inderdaad zo is, dat het in strijd met de wet is. En of er dan mogelijke risico's, dan wel consequenties voor de gemeente zouden kunnen zijn. Ik meen ook ergens gelezen te hebben dat van de vorige verordening de uitvoerbaarheid een probleem zou zijn. Wat maakt de nu voorliggende verordening beter uitvoerbaar? En mijn laatste vraag is, past deze verordening wel goed bij de omgevingswet? Dat zou ik graag bevestigd krijgen van de wethouder. Dank u wel.
Dank u wel, de heer Van der Brekel.
Dank u wel, voorzitter. Maar ik heb de behandeling ook teruggekeken in het archief. En toen was het al heel onduidelijk voor velen. En ik vrees dat het nu nog steeds is. We kunnen eigenlijk zeggen in het stuk, zoek de verschillen per verordening. Ik zie ze niet als ik eerlijk ben. Maar 2 jaar uitstel verwacht je van wel. Graag hoor ik wat er is veranderd aan de verordening. En ik heb nog wel een voorbeeld. Toenmalig raadslid Maak van Hout, die zeer deskundig was op deze materie, haalde artikel 5 lid 5 aan. Daar staat het college moet gemotiveerd antwoord geven bij het niet aanleven van de kwaliteitscriteria. Dat is heel raar, moet ik zeggen. Het college mag zeggen waarom iets niet is gebeurd, daarmee is het afgedaan. Het zou een chaos zijn als wij als burgers dat mochten doen. Ik zou liever zien dat je dan laat zien hoe het college dit gaat oplossen. En waarom is dat bijvoorbeeld niet veranderd?
Dank u wel, de heer De Rooij.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik kan me aansluiten bij de woorden die aan de overkant zijn uitgesproken. De heer Van Oosterwijk gaf aan, ja, welk probleem gaan we nu oplossen? We hebben dit inderdaad 2 jaar geleden ook hier besproken. Een ander punt waar wij als CDA te gaan de orde willen brengen. We hebben net voor de verkiezingen nog een motie aangenomen, overgenomen hier in deze raadzaal. En het ging over het feit dat wij als raad graag kaderstellend bezig willen zijn als het gaat over handhaving. Wij willen graag kaders meegeven aan het college als het gaat om nieuw handhavingsbeleid. Daar hebben we ook afspraken over gemaakt. Wellicht komt er binnenkort op de agenda. Dus het lijkt me in die zin ook niet zo logisch dat we nu op dit moment dit hier gaan vaststellen. Mij lijkt het goed om dingen in de goede volgorde te doen. En ik denk dat het belangrijk vooral is dat wij als gemeenteraad aangeven van wat vinden wij nu belangrijk. Dat we dan in plaats daarvan wij een modelverordening overnemen. Daarna heeft hij gezegd van nou dit mag decentraal. Dus gemeentes mogen hier zelf kijken hoe ze hiermee omgaan. Dus laten we er ook vooral zelf eens even goed naar kijken en met elkaar eens over spreken, in plaats van dat we zomaar een model overnemen. Tot zover.
Dank u wel. Wethouder Scherpes.
Voorzitter. Ik had me in het begin ook mijn vinger opgestoken, maar het was misschien
niet... Ik zie het ook echt niet goed.
Ik heb de toelichting bekeken en dat heeft op zich wel heel wat verduidelijkt. Ik had nog wel een vraag over het ambitieniveau, wat betreft de kwaliteit. Want in de verordening staat in ieder geval dat we het minimaal een bodemniveau zouden moeten halen, zodat we ook aan de wettelijke verplichtingen voldoen waarschijnlijk. Nou is er in Brabant ook vastgesteld een basisniveau, wat Brabant dan het liefst heeft dat we zouden moeten halen. Mijn vraag is, ja, wat is de ambitie van de gemeente? Gaan we voor dat bodemniveau of gaan we voor het basisniveau? Dank.
Dank u wel, wethouder Schellekes.
Ja, ik was voorbereid op een aantal vragen. Ik was dus, niet voorbereid op dit grote aantal vragen. Ik ben ook niet in staat, ik ben wel bereid, maar ik ben zeker niet in staat om uw vragen vanavond allemaal te beantwoorden. Dus ik, om de misverstanden die er twee jaar geleden waren niet verder te vergroten, lijkt het mij verstandig dat ik de tijd en de rust neem om uw vragen op een nette wijze te beantwoorden. En dat zal mede bepalend zijn voor de vraag wanneer de besluitvorming in dat zou gaan plaatsvinden. Dus daar wil ik het voor vanavond bij laten, voor wat het onderwerp betreft.
Voorzitter, ik vond...
Meneer Van Oost.
Ik vond mijn vraag, en overigens ook die van een aantal anderen, nou niet van een dermate technische en dermate ingewikkelde aard, dat daar vanuit het college geen antwoord op zou moeten kunnen komen. Ik heb niet naar lid 8.6a, to 4, op pagina zoveel gevraagd. Nee, ik heb heel erg algemeen gevraagd. Welk maatschappelijk probleem lost dit op? Dat zou toch vanuit het college antwoord moeten kunnen worden.
Ik zou best een schifting kunnen maken tussen de vragen waar ik vanavond wel uit denk te komen en vragen waar ik wat meer tijd voor nodig heb. Maar nu ik toch weet dat ik vanavond niet in zal slagen om alle vragen te beantwoorden, denk ik dat ik er, inderdaad gezien het belang dat het proces deze keer wel goed verloopt, er beter voor kan kiezen om wat meer tijd te nemen om uw vragen op een ordentelijke wijze te beantwoorden met gebruik maken van ambtelijke capaciteit. Dus je ziet het vooral als het serieus nemen van de gestelde vragen en niet als een poging om onderuit te komen. Want ik heb graag dat dit dossier tot het einde komt. Op welke wijze dan ook.
Ik stel voor, ook gelet op de tijd, omdat we toch al uitgelopen zijn bij de vorige vergadering, toch de wethouder de gelegenheid te geven om de vragen schriftelijk te beantwoorden.
Hey, voorzitter, ik vind dat prima hoor, daar niet van, maar dan ja, was het misschien wel handiger geweest om dat gewoon voor deze bespreking even kenbaar te maken. Want ja, ik zeg dat de meest eenvoudige vraag, of de meest algemene vraag heb ik geprobeerd te stellen. Wat lost dit op? Hè? Welk effect beoogt dit? Dus ik vind het prima als die vragen schriftelijk beantwoord worden. Maar ja, dan is de kans wel aanwezig dat we over enige termijn weer met een ordersvormende vergadering hier zitten. Het is niet zo dat we die dan overslaan en meteen aan besluitvorming gaan beginnen wat mij betreft.
Ik zou eigenlijk aan de wethouder dan voor willen stellen dat dit opnieuw geagendeerd wordt.
Maar dan kom je mogelijk bij de opmerking van mevrouw Molen uit. Als het zo is dat we twee jaar de wet met voeten hebben getreden, dan accepteren we kennelijk dat we dat nog een maand of twee langer doen. Ja, ik lig er niet wakker van hoor, maar... Als dat zo is, dan hoor ik dat graag.
Ik maak, als ik de inschatting zou hebben gehad dat wij de zaken vanavond echt, laten we zeggen, tot antwoord hadden moeten brengen, dan zouden wij waarschijnlijk te veel nadrukkelijk om gevraagd hebben om de vragen vooral en dat van tevoren schriftelijk in te dienen, zodat u al uw vragen vanavond beantwoord had gekregen. Ik neem aan dat wij nog voldoende ruimte hebben om dit dossier op wat ordentelijke wijze tot een goed einde te brengen. Als u me daarvoor de tijd voor wilt geven, dan zou ik u daar zeer dankbaar voor zijn.
Ja, voorzitter, ik zou dat ook nog een praktische vraag, feitelijk heb ik in eerste instantie gesteld, maar toch nog even dan willen herhalen van nou, we hebben met elkaar die motie overgenomen als het gaat om kaderstellend vanuit de raad met betrekking tot handhaving bezig te gaan, aan de slag te gaan en u als college handvaten mee te geven. Bent u het dan daarmee eens dat we dat ook in die volgorde zouden kunnen doen? Want als we dan dit dan toch even in de koelkast of ijskast zetten, dan zou ik me voor kunnen stellen dat we dan ook die goede volgorde hanteren.
Om hier nu, volmondig ja op te zeggen, dat gaat mij een beetje te snel. Dus ik moet er even mijn gedachten over laten gaan.
Ik stel voor dat vragen schriftelijk door de wethouder worden beantwoord en dat de regiegroep beslist in welke vergadering het terug gaat komen. Als u zich daarin kunt vinden.
Ja, zou wel moeten. Maar, ja.
Ja, wethouder, kunt u aangeven hoeveel tijd u nodig heeft om deze vragen te beantwoorden?
Ik zou me niet voor kunnen stellen dat we hier meer dan 2 weken de tijd voor nodig hebben. Dus laten we vanuit gaan dat het in ieder geval de volgende keer zeker op de agenda terug zou kunnen komen.
Nee, want we gaan vanavond beslissen wat er over 2 weken op de agenda staat.
Eerst gelijk,
dus dan is het over 4 weken.
Ja. Ja. Dan de snelst mogelijke daarop volgende termijn. Laten we het allemaal ophouden.
Ik neem aan dat iedereen zich daarin kan vinden, dus dan de wethouder zorgt voor zo snel mogelijk antwoorden. Dan sluiten we deze vergadering. Dank u wel voor uw inbreng.